Goed om jullie te zien, Emmanuel, Cornelia, Hanna,
Goedenavond, boys.
Hilde, Johanna, moeder, Rebecca. Goed om jullie te zien op deze Bijbel. Laten we dit openen in de naam van Jezus in gebed. Vader, we danken u, Heer, voor deze tijd dat we samen kunnen spenderen, Heer Jezus, in uw woord, Heer. Dank u, Jezus, halleluja, dat u ons vandaag wil openbaren, dat u ons vandaag iets wil laten zien, Heer. Ik dank u, Jezus, geef ons wijsheid, Heer, geef ons kennis, Heer, halleluja, van uw woord, Heer, van uw wil, Heer Jezus, van uw goedheid, Heer. We danken u, Heer, zelf de sprekers vandaag, Vader, zelf de sprekers vandaag in de naam van Jezus, halleluja. Amen. Amen, prijs de Heer. Sommigen onder jullie zullen het misschien al wel druk hebben. Examens die volop nog bezig zijn. Einde van het schooljaar dat eraan zit te komen. Amen. Maar de Heer is goed. Amen. De Heer is goed.
Het is goed.
Halleluja. Oké. Okay. Ik had gevraagd aan Emmanuel om vandaag zijn Bijbelstudie, waar dat hij 2 weken geleden mee begonnen was. Hij had het toen over het tabernakel en al de zaken die zich in het tabernakel afspelen. Denk eraan, hetgeen dat hij vertelt, hetgeen dat hij uitlegt, zijn allemaal zaken die een voorafschaduwing waren. Dat waren allemaal zaken, symbolieken, die wijzen naar het ultieme offer, de ultieme bemiddelaar. Amen. In het Oude Testament moesten de mens via de wet van Mozes, moesten zij tot God toenadering zoeken. Ja? Nog steeds in geloof, maar God gaf hun bepaalde, moet ik zeggen, regels, bepaalde rituelen dat zij moesten doorgaan. Zij moesten zaken maken, zij moesten zaken offeren. Ja, alles moest gedaan worden volgens het plan dat hij aan Mozes liet zien. Amen. En dan kon de mens vergeving vinden, dan kon de mens toenadering vinden tot God. Maar al deze zaken zijn allemaal een voorafschaduwing. En Emmanuel zal het nog wel wat dieper uitleggen. Naar de ultieme offer, de ultieme bemiddelaar, Jezus Christus. Zijn jullie niet blij dat Jezus leeft vandaag? Amen. Zijn jullie niet blij dat Hij de enige bemiddelaar is? En ik heb het daar de zondag ook over gehad. Is er iemand? Dat was mijn boodschap, ja. Is er iemand? De profeten, de klagers, de Jeremia, die dat klaaglied heeft geschreven, vroeg zich af: is er iemand die voor mij tussen beiden kan komen? Is er een advocaat die het kan opnemen voor mij? Want als ik mij voor God moet plaatsen, ik kan niks zeggen, Job had hetzelfde gevoel. Wat kan ik inbrengen tegen een almachtige, heilige, rechtvaardige God? Wat kan ik tegen hem zeggen? Hij blaast mij omver, hè? Als zijn oordeel over mij komt, wie ben ik om iets terug te zeggen tegen deze God? Jeremia was van hetzelfde. Is er iemand dat tussen beiden kan komen? Is er iemand dat iets kan inbrengen tegen deze God? Er is niemand. Amen. Mozes was dood. De tempel was vernietigd. Ja, Jeremia had het met leden ogen aanschouwd. De tempel was vernietigd. De priesters waren vermoord. De profeten waren gedood. Mozes was er niet meer. Hadden ze maar Mozes om terug op die berg te gaan, de berg van Sion, om daar voor God te pleiten. Pas op, Mozes was een nederige man. Amen. En hij had invloed bij God. Mozes had invloed bij God. Er was zelfs een moment dat God zei tegen Mozes: Mozes, ik heb genoeg van dit volk. Ze klagen de hele tijd. Ik vaag ze van de aardbodem en ik begin opnieuw met uw familie, Mozes. En Mozes zei: nee, Heer, doe het niet. Wat gaan de mensen zeggen over u? Je hebt uw volk bevrijd uit Egypte om ze dan hier in de woestijn te laten sterven. Dat is geen goede getuigenis. Uw naam staat op het spel. Mozes was een bemiddelaar. Hij kwam tussen beiden. Maar Mozes had ook zijn zwakke momenten. Zelfs Mozes, de grote dienaar van God, die toch wel aanzien had bij bij God had zijn zwakke momenten, dat hij zelfs kwaad, ook kwaad werd op het volk van God, dat hij niet kwaad moest zijn op het volk van God. Zijn geduld had grenzen. Hoe moet ik zeggen, zijn bemiddelaarschap, zijn wil om te bemiddelen bij God voor het volk, had ook zijn grenzen. Als je al wat ouder wordt, dan ben je al wat minder geduldig. Dan heb je het al snel op je zenuwen. En in plaats van tegen de rok te spreken, sloeg hij op de rots. Weet je, ken je dat verhaal? Dus Mozes, hij was niet de ideale man. Hij was een man zoals wij, een mens, zoals u en ik, die ook faalt en die fouten heeft. En er is maar één echte bemiddelaar die niet faalt. Mozes is dood, David is dood, de profeten zijn dood, de hoge priesters zijn dood. Het systeem om te offeren is dood. Er is maar één iemand die leeft. En zijn offer is eeuwig en altijd. Daarom is het zo belangrijk, de opstanding van Jezus. Amen. Hij leeft voor eeuwig, om voor eeuwig te bemiddelen, om tussen beiden te komen. Ja? Tussen u en God. Door zijn bloed. En dat is eeuwig en voor altijd, want hij leeft. Het is niet dat hij zoals Mozes, dat hij dood is. We kunnen niet roepen op Mozes, van Mozes, ga een keer een goed woord doen bij God voor mij. Nee, Mozes is dood. We kunnen wel roepen op Jezus. Halleluja. Amen. Maar meer, broer Emmanuel zal waarschijnlijk uitleggen in het Oude Testament al die zaken die verwijzen naar Jezus. Amen, Emmanuel. Wat heb je nodig?
De Heer. Amen. Ik zal mijn scherm proberen te delen.
Ja.
Oké.
Nou, een mooie cover.
Gelukkig als je gezicht hierop is.
Mijn gezicht?
Nee, volgens mij hebben we zus Johanna hier. We hebben Hanna. We hebben Rebecca. We
Ja.
hebben moeder.
Amen. Heel
U
mooi.
en Tim.
Heel
Oké,
mooi.
okay. Hij is de Heer. We gaan
Heel
vandaag
mooi.
hebben, verder, we gaan de vervolg hebben. We gaan onze reeks vervolgen over de tabernakel. En specifiek focussen we op het heilige der heiligen. Dus we hebben gesproken over de twee andere plekken. Dus dat is het. Dat is het buitenhof of het voorhof. Met als de eerste plek waar alleen de mensen mochten komen. En de priesters. De Israëlitische mannen mochten daar komen om een offer te brengen. En de Levieten die mochten vanaf daar het offer. Waar we het over hadden. Ze mochten het offer. Brandoffer. Voor de mensen. Aanbrengen tot de Heer. Aan het altaar. Amen. En dan heb je daar de laver, waar de priester zichzelf waste. En vanuit die plek, dan ga je binnen het gebouw. Dus binnen het tabernakel. En we hebben het gehad over het heilige vorige week. Het heilige waar de drie meubelen zijn. Dat is het rookofferaltaar, de toonbroden en de kandelaar. Amen. En tussen die plekken, daar vind je drie soort gordijnen. Amen. Dat zijn drie gordijnen. En ik wil het als eerst hebben over de sluier. De sluier is niet echt in het heilige der heiligen. Het is ook niet in de heilige plaats. Maar de sluier is een soort barrière. Amen. Tussen de twee plekken. Dus we gaan het hebben over de sluier die tussen het heilige is en het heilige der heiligen. En de eerste gordijn, als je dat herinnert, dat is in het voorhof. Dat is wanneer je binnenkomt en je offer wilt brengen. Tweede sluier, dat is wanneer je de tabernakel zelf ingaat. Dus een sluier is eigenlijk een soort plaats van overgang. Om over te gaan, moet je door de sluier heen gaan. Dus vanuit de sluier ga je naar een diepere level van heiligheid. En de meest bekendste sluier, dat is de sluier waar we het over gaan hebben. En ik begin de teaching met eerste schriftvers, en dat is in Exodus 26, vers 31 tot en met 33. En ik lees in de Herziene Statenvertaling. Voorhangsel. Amen. Dus ja, het woord sluier of voorhangsel wordt allebei gebruikt. Dus ik kan het vergelijken eigenlijk met de gordijn. En ik zal een foto laten zien straks. Dus het leest, je moet ook een voorhangsel maken van blauw-purperen, rood-purperen en scharlakenrode wol. Een dubbeldraads fijn linnen. Men moet het maken met cherubs erop. Werk van een kunstenaar. Dan moet u het hangen aan vier pilaren van acaciahout, die met goud overtrokken zijn. En van goud en van gouden haken voorzien. Of vier zilveren voetstukken. Dan moet u het voorhangsel onderaan de haken hangen. En de ark van de getuigenis daarbinnen achter het voorhangsel brengen. Het voorhangsel moet voor u scheiding maken tussen het heilige en het heilige der heiligen. Amen. Dus er is heilig en er is superheilig of heiliger der heiligen. Dus het is heiliger dan het heilige. Dus het is superheilig. Amen. We gaan het hebben over de superheilige plek vandaag. Dus hier zie je een foto. En dit is een renditie. Dit zijn allemaal interpretaties van kunstenaars. Van artiesten. Dus je ziet hier de cherubs en je ziet de vier pilaren waar ze aan hangen. En de cherubs zijn eigenlijk engelen. Dat zijn een soort engelen die je ziet vaak in de schriften. Voor Gods troon zie je die normaal. Amen. En je ziet het is van blauw-purper, wat eigenlijk is. Je ziet de gouden bekleuring. Amen. Het doel van het voorhangsel, zoals ik zei, is om scheiding te maken. Amen. En we hebben het gehad over de drie scheidingen. Telkens al, als je een plek van God wilt naderen, dan is er een scheiding. En deze scheiding, dit voorhangsel, is ongeveer 4,5 meter lang en ongeveer dezelfde breedte. Dus het is eigenlijk vierkantig normaal van verhouding. Amen. Wat dit betekent is dat God de mens beschermt, amen, van wat heilig is. Meestal zijn er consequenties wanneer een persoon het heilige wil naderen. Amen, want we weten dat God goed is, maar we weten ook dat God rechtvaardig is en dat hij heilig is. Je ziet vaak in de Bijbel wat er gebeurt wanneer een persoon iets neemt wat heilig is, alsof het normaal is. Iets wat heilig is en het pakt en gebruikt alsof het een normale voorwerp is. Er zijn normaal geen goede consequenties. Amen. We zien altijd wel dat God rechtvaardigheid dan overwint. We zien zo'n verhaal in 2 Samuel. Je leest dan over een man die genaamd Uzza. 2 Samuel, hoofdstuk 6, vers 5 tot en met 9. En het leest: Maar toen zij bij de dorsvloer van Nagans kwamen, strekte Uzza zijn hand uit naar de ark van God en greep die, omdat de runderen struikelden. David en het hele huis van Israël huppelden voor het aangezicht van de Heere met allerlei muziekinstrumenten van cipressenhout, met harpen, met luiten en met tamboerijnen. Met rinkelbellen en met cymbalen. Toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen Uzza. En God strafte hem daar om deze onbedachtzaamheid. En hij stierf daar bij de ark van God. David was op die dag bevreesd voor de Heere. En zei: Hoe moet de ark van de Heere bij mij komen? David ontstak in woede, omdat de Heere Uzza een zware slag had toegebracht. En hij noemde die plaats Perez Uza tot op deze dag. En Perez Uza betekent eigenlijk uitbraak of bres tegen Uza. En we zien dit verhaal dat deze man waarschijnlijk aan het feesten was. Amen. Je ziet de Pinkstergemeente dansen in die tijd. Ze was nog geen Pinkstergemeente, maar hun aanbidding zat er waarschijnlijk uit als onze aanbidding. Iedereen zat de Heren te prijzen en we zaten waarschijnlijk te zingen. Misschien zongen ze. Ik zou niet zo goed als pastor zingen, maar ze zongen Praise the Lord. Misschien hoor je dat. Amen. Ze hadden de muziekinstrumenten en de tamboerijnen. En de runderen waren waarschijnlijk door het luide geluid en het gedans en de energie. Waarschijnlijk struikelden de runderen daarom. Amen. Het was geen rustige omgeving. Maar toen de runderen struikelden, waarschijnlijk zag Uza de ark schuiven en hij strekte zijn hand uit om die stabiel te maken, om ervoor te zorgen dat de ark niet omver valt. Maar de Heere noemde het onbedachtzaamheid. En hij noemde Uza niet bedachtzaam en beloonde hem niet voor wat hij deed. En zijn naam was niet veranderd naar bedachtzame Uza, maar hij stierf op dat moment. Amen. Hij stierf op dat moment. Dus zoals ik zei, de heiligheid van God. Amen. Je ziet instanties in de Bijbel waar mensen zoals Uza het goede bedoelen, maar omdat ze God niet heiligen op de manier dat hij geheiligd moet worden, dan zie je vaak Gods rechtvaardigheid eruit komen. Maar dat was niet altijd zo. Er was een tijd voor de zondeval dat men geen beperking had voor de aanwezigheid van God. Adam en Eva spraken tegen God en God was in de tuin en zij waren met God. Het was pas na de zonde dat de cherubs er kwamen. Amen, je ziet de symboliek. De engelen die er op dat moment waren, dat waren cherubs en die moesten het heiligdom van God, de tuin van God, amen, bewaken. Op dat moment was er een scheiding tussen wat niet heilig is en wat heilig is. Maar er was een tijd dat de mens vrij het troon van God kon naderen. Maar door de zonde van ons kan de mensheid niet meer tot God komen. Het komt door Gods heiligheid en rechtvaardigheid dat hij de zonde moet oordelen. Hij kan niet in contact komen met zonde, want God is licht en in hem is er geen plek voor duisternis. Het is niet dat God een afschuw heeft van de menselijkheid, want hij houdt van ons en toen hij ons maakte, zei hij dat wij goed waren. Maar God heeft wel een afschuw van zonde. Amen. God is tegen zonde, want God heeft geen zonde gemaakt. Amen. De Bijbel zegt dat alle goede gaven van God komen. Maar je kan zonde een soort. Als je een game speelt. Ik weet niet, we hebben een paar mensen waar het voor hun tijd is. Maar wanneer je een spel speelt of wanneer je het internet gebruikt, dan zie je iets waarop de programmeerders niet hebben gedacht. Amen. Er zijn gaten. Er zijn soort gaten in het programma waar hackers, waar slechte mensen, die slechte mensen gebruiken om slechte dingen met andere mensen te doen. En we noemen dat virussen. Amen. En virussen verspreiden zich. En virussen zijn slecht. En virussen brengen, zelfs in mensen, buiten de elektronische brengen dood. Amen. Het is niet Gods wil dat wij zonde hebben. Amen. Maar we hebben zonde sinds de tijd van Adam. Dus het is niet dat God niet van ons houdt en niet dat hij deze mensen straft omdat wij zulke lage mensen zijn dat God geen gemeenschap met ons wil hebben. We zien hoeveel God van ons houdt. Dat hij voor ons is gestorven, zodat wij met hem kunnen zijn. En daarin is de liefde van God geopenbaard. Maar het is uit Gods genade, omdat zijn natuur rechtvaardig is, dat hij barrières brengt. Hij wil niet dat wij in plekken komen waarop hij niets anders kan doen dan oordelen. Daarom buiten de tabernakel zie je een muur. Want als je binnenstapt en je bent onbevoegd en je stapt binnen de tabernakel, dan kan God niets anders doen dan je oordelen. Want God is rechtvaardig. Dus God zet barrières omdat hij het beste wat hij wil doen is dat wij niet geoordeeld worden door onze zonden. We zien een voorbeeld in Exodus. Exodus 19, vers 12. Dit is Mozes voordat hij de Heer gaat ontmoeten op de berg. En er staat zo: U moet voor het volk een grens stellen rondom de berg door te zeggen: Wees op uw hoede dat u de berg niet beklimt of ook maar de voet ervan aanraakt. Ieder die de berg aanraakt zal zeker gedood worden. Amen. Dus het is in Gods wil om grenzen te zetten. Mozes moest een grens. Sommigen interpreteren dit als dat er ook een echte grens werd gezet. Maar waarschijnlijk was het een grens van woorden. Dat rondom de berg, dat je daar niet mocht komen. Dus hetzelfde is rondom de tabernakel. Tabernakel is daar rondom is een grens dat we zien. En mensen mogen in de grens komen, maar de grens is er gezet zodat je op je hoede bent. Amen. Zodat je als je de grenzen en de muur van de tabernakel ziet, dat je weet, ik moet oppassen. Amen. Ik moet voorzichtig zijn. En daarom zetten we ook heel veel grenzen in onze levens. Dus het is beter om buiten de grens te blijven dan deze te overschrijden, zeker in die tijd. Nadat je de grens hebt gezien, dat is eigenlijk een tijd van realisatie. Amen. Dus de sluier of het voorhangsel, zoals we zeiden, scheidt deze plekken. Het is een grens. Het is niet alleen om te laten zien dat dit daar is en dat is hier. Maar het is een grens om ook de priesters veilig te stellen. We zien ook, al kijk je naar de meubelen. En je kijkt naar de meubel zelf in het Allerheiligste waar we het over gaan hebben. Dat is de ark. Die werd op een speciale manier geheiligd. Ze werden geheiligd door een speciale zalf. En zelfs de priesters moesten geheiligd worden voor de dienst. De zalf die ze gebruikten, die mocht niet gebruikt worden voor iets anders dan voor Gods gebruik. Het was ten strengst verboden om deze zalf na te maken. En zelfs alles wat de meubels van de tabernakel aanraakte, dat werd heilig. En dat is maar het heilige plek. De heilige plek, sorry. Die plek is al zo heilig omdat het in de nabijheid van God zelf is. Maar we gaan het hebben over een plek waar God zelf troont. Amen. Die plek is zo heilig dat maar één man daar eens per jaar doorheen mocht lopen om naar de aanwezigheid van God te gaan. Zelfs Mozes, nadat de tent van ontmoeting voorbij was en hij moest de tabernakel maken. Zelfs Mozes mocht niet in de tabernakel komen. Want hij was geen hoge priester. De hoge priester was zijn broer Aaron. En alle hoge priesters die waren afstammelingen. Ik ga het daar volgende week meer over hebben, over de priesters zelf. En de hoge priesters zijn afstammelingen van Aaron en van de Levieten. Dus Aaron komt van de stam van de Levieten. Maar binnen die stam, amen, is er nog, binnen de stam van de Levieten, daar is Aaron En uit Aaron, daar komen alle hoge priesters vandaan. Dus van de Levieten, die zijn priesters. En er is één man, amen, volgens mij de eerstgeborene. Alleen hij mocht in het heiligdom komen. Heilige de Heilige. En hij moest één keer per jaar offers brengen. Voor de zonde van de mensen. Maar voordat hij dat moest doen, moest hij voor zichzelf een zondoffer brengen. Amen. Dus hij moest verzoening vragen voor zijn eigen zonde, voordat hij de dienst van bemiddelaar kon spelen tussen de andere mensen. Voor het volk. En dat moest hij doen omdat hij zelf tekort kwam. Maar ik ben dankbaar voor Jezus. Want de Bijbel zegt dat er een bemiddelaar is tussen God en mens. Amen. Er is een hoge priester. Die perfect is. Amen. Die verzoening kan vragen voor onze zonde. Die niet als eerst een offer moest brengen voor zijn eigen. Maar laten we Leviticus 16 vers 2 lezen. En nog een paar andere versen. Staat: de Heere zei tegen Mozes: spreek tot uw broer Aaron en zeg dat hij niet te alle tijden in het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen. Voor het verzoendeksel. Dat op het ark ligt. Opdat hij niet sterft. Want ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. Amen. Volgende vers. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. En hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom. En heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Nog eentje. Ik wil het hierover hebben. Amen. Matthäus 27, vers 50 tot 53. Dus deze hoge priester, die mocht maar één keer per jaar in het Allerheiligste. En hij mocht er zelfs andere keren niet naartoe. Dus hij had eigenlijk hoe noem je dat? Hij werd afgezonden. Het was een uitzondering dat hij daar naartoe mocht gaan. Om eigenlijk een voorafschaduwing te zijn. Want eigenlijk, omdat hij zondigt, is hij gedisqualificeerd om naar de aanwezigheid van God te gaan. Dus hij moest door een hele heiligingsritueel gaan. Hij moest offers brengen voor zichzelf. En dat mocht hij maar eens per jaar. En de andere tijd is hij disqualificeerd. Maakt niet uit wat hij doet. Amen. Maar wij hebben volmaakte hoge priester. Amen. Die altijd, die eenmaal door het heilige der heilig is gegaan. Wat niet elk jaar op, niet jaar op jaar. Maar hij had een compleet offer. Amen. En hij was zonderloos en hij hoefde zichzelf niet meer te wassen. En we zien het in Matthäus 27, vers 50 en 53. Wat de resultaat is van wat Jezus voor ons heeft gedaan. Dus dit was op het kruis. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën. Van boven tot beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan vele verschenen. Amen. Dus toen Jezus stierf om te laten zien dat de verzoening compleet is. Je ziet de tempel, dat was eigenlijk, want ik heb jullie verteld in een van de eerste teachings of leren, dat de tabernakel werd gemaakt tijdens dat de Israëlieten 40 jaar in de woestijn waren. En ze moesten trekken, doortrekken en ze leefden in tenten. En de tabernakel was eigenlijk één grote tent. Het was draagbaar, maar toen ze het heilige land binnenkwamen, kreeg David het in zijn hart om een huis van God te maken. David kon het huis van God niet maken, maar het was afgemaakt door in zijn zoon Salomo. Dat is de tempel. Dus de tempel is eigenlijk de tabernakel, maar eigenlijk een soort vervolg. Het heeft dezelfde elementen, het heeft dezelfde meubelen, maar het is groter. En mensen hadden ook een hoge priester. Maar dat is het systeem in die tijd. Dat is het verzoeningssysteem in die tijd. Dat is eigenlijk het tabernakel dat een huis werd. Maar wat gebeurde er? Nadat Jezus stierf, scheurde, amen, scheurde voorhangsel, scheurde in tweeën. Wat betekent dat? Dat jij kan naderen tot de aanwezigheid van God voor jezelf. Er was als eerst een voorhangsel dat een barrage of een barrière was voor jou. Het liet je zien dat jij niet naar de aanwezigheid van God kon gaan. Het liet zien dat je onwaardig was. Het was daarom niet te beschermen. Je had geen toegang tot God meer. Maar toen Jezus stierf, scheurde die in tweeën. En de Bijbel schrijft dat niet voor niets. En als we kijken in deze passage, gebeurt nog veel meer. We zien ook dat waarschijnlijk door de aardbeving was het gebeurd, dat er graven geopend werden. Heiligen, amen, hun graven werden geopend. En wat gebeurde daarna? Ze werden opgewekt. Maar, lees voorzichtig, het was niet gelijk toen Jezus stierf dat ze werden opgewekt en ze begonnen rond te lopen. Laten we het opnieuw lezen. Dus Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, dus hij gaf de geest. Amen. Hij stierf. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën. Van boven tot beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend. Oké? De graven werden geopend. En veel lichamen van de heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. Daarna werden ze opgewekt. Maar kijk wanneer ze uit het graf komen. En na zijn opwekking, na zijn opwekking, gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Dus toen Jezus opgewekt was, wekte hij op met veel heiligen om te laten zien dat hij de kracht, amen, hij heeft ons niet alleen tot God gebracht, maar hij heeft ook nog de kracht van dood, amen, en zonde weggenomen van alle mensen. Amen. Doordat hij herrezen is, zijn wij ook in staat herrezen te worden. Amen. Want God is leven. Dus we hoeven zelfs niet meer bang te zijn zoals de hoge priesters en al die andere mensen zo bevreesd waren, zoals David bevreesd was voor de aanwezigheid van God. Waarom hoeven we niet meer bang te zijn? Omdat Jezus het heeft gedaan. Iemand typ in de chat, Jezus heeft het gedaan. En dan gaan we naar Hebreeën 4, vers 14 en vers 16. Omdat Jezus het heeft gedaan, amen, hoeven we geen vrees meer te hebben. Natuurlijk, de vrees van God is het begin van wijsheid. Maar je hoeft niet bang te zijn voor de Heere meer. Laat me je vertellen waarom, want het is goed nieuws. Nu wij dan een hoge priester hebben, amen, die de hemel is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God. Laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Amen, Jezus heeft het gedaan. Dus door in Jezus, wij hebben nog iets beters dan de hoge priesters. Want hoe ik het bedenk, want je al lees je de Bijbelverhalen, zeker in het begin. Priesters, wanneer ze iets verkeerds deden, wanneer ze iets ontheiligden, wanneer ze zondigden, werden mensen in de tabernakel gedood. Dus ik denk elk jaar, je zou denken dat het een eer is om hoge priester te zijn en een bemiddelaar te zijn voor de mensen. Maar ik geloof dat elk jaar dat de hoge priester doodsbang was om het heiligdom binnen te komen. Want hij was de enige man en op zijn hoofd was de rust en de belasting om verzoening te brengen voor heel het volk. Dus had een grote responsibility. Dat is het Engelse woord. Jullie begrijpen mij. Maar hij had een grote responsibility om de zonde van mensen te verzoenen met God. Verantwoordelijkheid. Amen. Hij had een grote verantwoordelijkheid. Maar ik geloof dat hij doodsbang was in het heiligdom. Maar wij kunnen vrijmoedig naderen tot de troon van genade. En wij kunnen barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Het juiste tijdstip is niet één keer per jaar. Amen. Als ik de Heer vandaag nodig heb, dan roep ik tot de Heer en hij verhoort mij. Amen. Als ik mijn zonde vergeven wil hebben, dan hoef ik niet te wachten tot volgend jaar, zodat al mijn zonden van dit jaar vergeven konden worden. Maar ik kan nu vergiffenis vragen voor mijn zonden. Want het bloed van Jezus pleit voor mij. En jullie hebben allemaal hetzelfde. Doorheen het bloed van Jezus, als het bloed van Jezus over jou heen gesprinkeld is. Amen. We gaan het hebben over het sprinkelen van het bloed. Want dat werd gedaan in de ark van verbond. Op eigenlijk de troon van genade, waar de schrijver van Hebreeën het over heeft. Het over de troon van genade, en hij verwijst naar de tabernakel. Want daar was een troon van genade. Het werd ook de verzoendeksel genoemd. Laten we lezen, Exodus 25, vers 10, 11, 17 en 18. Ook moeten zij een ark van acaciahout maken. Zijn lengte moet 2,5 el zijn. Zijn breedte 1,5 el. En zijn hoogte 1,5 el. U moet hem met zuiver goud overtrekken. Van binnen en van buiten moet u hem overtrekken. En er aan de bovenkant een gouden rand omheen maken. Dan moet u een verzoendeksel van zuiver goud maken. Zijn lengte 2,5 el en zijn breedte 1,5 el. Vervolgens moet u twee cherubs van goud maken. Als gedreven werk moet u ze maken aan de beide uiteinden van het verzoendeksel. Amen. Dus, is foto. Dus het ark van het verbond, ik bedoel, het ark van het verbond en het verzoendeksel vormen, dat vormt de bestemming van de tabernakel. Dat is waar de hoge priester moet zijn. Al die andere meubelen, al die andere plekken, het heilige en natuurlijk het voorhof, dat leidt naar deze plek, naar die kamer. Amen. Waar maar één, of ligt eraan hoe je het separeert, waar maar één meubel is en dat is de ark van het verbond. En op dat ark, dat is een deksel. Amen. Dat is het verzoendeksel. Dit is de plek waar de hoge priester jaarlijks dienst moet doen door het bloed van het offerdier te sprinkelen op de verzoendeksel. Amen, dat is waar de cherubs op geknield zijn. Zodat het bloed als pleitbezorger zou dienen voor de zondaar. Opdat zijn zonde vergeven zou worden. Amen. Dus je hebt het gezien, dus dit stuk is eigenlijk van de hout gemaakt en is overdekt met goud. En de deksel van is compleet van hout gemaakt. En je ziet hier de staven. Dit is eigenlijk hoe de levieten het moesten trekken of moesten vervoeren. Je hebt deze staven zodat je niet aanraakt, omdat het makkelijk te vervoeren is en omdat je natuurlijk het op de juiste manier vervoert. En in de ark zijn er drie herdenkingsdingen, herdenkingsvoorwerpen. Dat zijn de 10 geboden, de manna uit de wildernis en hieronder zie je de staf van Aaron die gebloeid is. En de dimensies zijn ongeveer 1,30 meter lang, dat is de lengte. En 80 centimeter breed en 80 centimeter, dezelfde hoogte ook 80 centimeter breed. Hoog. En het is eigenlijk een symbool van Gods aanwezigheid. Het werd niet alleen gebruikt om verzoening te brengen naar de Israëlieten. Het was niet alleen een verzoeningsplek. Ook al was dat waarvoor ze het meest gebruikten. Maar je kon een verzoening krijgen omdat die plek een symbool is van Gods letterlijke aanwezigheid. Want zijn geest was daar. Dus zelfs voordat het tabernakel stond, was er een tent van ontmoeting waar God met Mozes sprak. De tent van ontmoeting, dat is ook een hele interessant verhaal. Dat is eigenlijk een placeholder. Dus dat was er totdat de tabernakel werd gebouwd. Maar dat is een plek waar de mensen de Heer konden vragen en Mozes normaal de Heer ontmoette om van hem te horen. En God sprak daar met Mozes. Op deze plek tussen de twee cherubs sprak de Heer tot Mozes. Amen. En laten we Numeri 7, vers 98 lezen. Ik bedoel 89, sorry. En wanneer Mozes de tent van de ontmoeting binnenging om met hem te spreken, hoorde hij een stem tot hem spreken van boven het verzoende deksel dat op de ark van de getuigenis ligt, van tussen de twee cherubs. Zo sprak hij tot hem. Amen. En de Bijbel zegt zelf dat toen Mozes naar die tent ging, niet de tabernakel, maar dat hij naar de tent ging. Voor de ingang zal de wolkpilaar staan. En de mensen zouden dan beginnen te aanbidden, omdat de aanwezigheid van God op die plek is. En dat is hoe God tegen Mozes sprak meestertijd. Het Ark van het Verbond is echt waar God woonde. Het was compleet, symboliseerde de aanwezigheid van God in Israël. En dat is het kostbare bezit. Toen God zei dat hij midden in zijn volk zou wonen, dat was de middel daarvan, of de bemiddelaar, was de ark van het verbond. Amen. Sprak hij ook tot de hoge priesters. Ik zou denken van wel. Amen. Maar al lees je 1 Samuel, hoofdstuk 4, vers 4. En de reden dat ik denk dat hij tot hoge priester zou spreken, dat is een vraag in de chat. Dat is een vraag, zuster Peter. Ik bedoel, sorry, ja, zuster Chris. Is omdat Eli de stem van de Heere herkende toen Samuel tot God tot Samuel sprak. Dus ik denk, ook al was in die tijd, sprak de Heere niet en was het woord van de Heere kostbaar, dat de priesters ook vaak in de tabernakel, amen, in de tabernakel, of zelfs in de tempel later, sprak God tot de priesters en tot de hoge priester specifiek. Amen. Het was daarom dat toen de vader van Johannes de Doper, dat hij uit die plek kwam, dat hij voor de incense, voor de reukofferwerk of altaar, dat hij daar de engel zag. Dat hij daar Gabriel zag, die het verkondigde dat hij een zoon zou krijgen. Amen, Johannes de Doper. Maar je ziet hier in 1 Samuel dat deze plek ook echt de aanwezigheid van God was. En het leest: toen zond het volk bode naar Silo en men bracht vandaar de verbondsark van de Heere van de legermachten die tussen de cherubs troont. En de twee zonen van Eli, Hofni en Phinehas, waren daar met de ark van het verbond van God. Amen. Dus de ark werd uit de tempel gebracht. En je ziet dat vaak in de Bijbel gebeuren. Omdat zelfs in oorlogen En je ziet het ook heel vaak in Joshua. Wanneer je God nodig hebt, wat je in die tijd deed, breng de ark mee. Wanneer je in de oorlog bent en je wilt winnen, je wilt dat God voor je vecht, breng de ark mee. Amen. Dus hier is het in Joshua. Dat was toen ze vooruit door het water heen gingen lopen. Amen. En het leest, want het zou gebeuren zodra de voetzolen van de priesters die de ark van de Heere, de Heere van de hele aarde dragen, in het water van de Jordaan komen, dat het water van de Jordaan afgesneden wordt. Namelijk het water dat van bovenaf vloeit. Het zal blijven staan als een dam. En het gebeurde toen het volk uit zijn tenten opbrak om de Jordaan over te steken, dat de priesters de ark van het verbond droegen voor het volk uit. Amen. De ark van het verbond ging voor het volk en de priesters droegen het aan die staven die jullie daar zagen. En de priesters hun voeten werden nat, maar zodra de ark van het verbond erover ging, werd het water afgesneden en het volk liep door droge grond. Er zijn veel mirakels wanneer de ark van de Heere op een plek is. Er gebeuren heel veel dingen in de Bijbel, heel veel wonderbaarlijke dingen wanneer je de ark van de Heere ziet komen op die plek. Zo hebben we ook in Joshua 6, vers 28. 8 en 20. En het gebeurde zodra Joshua tot heel het volk gesproken had, de zeven priesters die de zeven ramsbazuinen droegen, trokken voor het aangezicht van de Heere uit en bliezen op de bazuinen. En de ark van het verbond van de Heere kwam achter hen aan. Het volk juichte toen zij op de bazuinen bliezen. En het gebeurde zodra het volk het bazuingeschal hoorde, dat het volk een luid gejuich aanhief en de muur stortte in. En het volk klom de stad in, ieder recht voor zich uit, en zij namen de stad in. Amen. Je zou een slechte dag hebben in die tijd als je een volk was, als je misschien de Ammonieten was of eens of andere volk en je vecht tegen de Israëlieten en ze lijken kleine mensen. En je ziet een klein 1 meter 30. Een kistje van 1 meter 30, gouden kist. Je ziet die voor je uitging. Vele volken, zelfs het volk waar we straks over gaan lezen, Amen en Samuel. We gaan daar, volgens mij heb ik die schriften niet in, maar jullie kennen het verhaal in Samuel, wanneer de Filistijnen het volk, de Israëlieten, zagen. Amen, met dat gouden kistje dachten ze dat ze gingen verliezen. Het had een reputatie. Want elk volk wist, de ark, daar is hun God in. Natuurlijk is het niet zo, God is in de hemel en op alle plekken, maar daar was, amen, de plek waar de Heere zijn naam had overgedaan, waar de Heere zijn naam had gedaan. Dat is de plek waar de Heere doorheen sprak. Amen, dat is de plek waar de Heere zich manifesteerde. Amen. Maar er is een voorbeeld in de Bijbel. Dat de Israëlieten de ark hadden en toch verloren. Amen. En ik raad je aan om dat te lezen in Samuel. Ik ga een korte samenvatting geven. Dus de Israëlieten vochten tegen de Filistijnen en iemand had het idee: laten we de ark van de Heere meebrengen en dan zullen we zeker winnen. Amen. Dus ze namen de ark van de Heere mee om te vechten tegen de Filistijnen. Maar God liet hun de veldslag verliezen. Omdat de Filistijnen, ik bedoel de Israëlieten, hadden gezondigd. In die tijd zondigden ze tegen hun Heer en tegen hun God. Amen. En toen die werd afgepakt, was er zo'n grote paniek in Israël. Er was een man, een baby die geboren werd. En die werd genoemd, in het Engels is volgens mij Ichabod. Dat betekent dat de glorie weg is. Dat de glorie van God deze plek heeft verlaten. Eli, de hoge priester in die tijd, toen hij dat hoorde, amen, en ook zijn zonen waren tegelijkertijd vermoord, maar toen hij ho ook hoorde dat de ark weg was genomen, viel hij achteruit neer en stierf. Want al in die tijd, als jij een Israëliet was en je hoort verhalen van de zegeviering wanneer de Israëlieten met de ark optrokken en je hoorde de mirakels die de Heere deed door in zijn ark en je hoort verhalen en je ziet voorbeelden van de heiligheid van God en je weet, de Heere die troont tussen de cherubs. De ark is de plek waar wij verzoening krijgen. Dat is waar wij onze zonde, vergiffenis van zonde kunnen verkrijgen. En wanneer het bloed gesprenkeld wordt op de ark. God is een denkwijze was waarschijnlijk, God is met ons door middel van de ark. En dat was ook zo. Dat was ook zo. Amen. De ark was in die plek een bemiddelaar tussen God en de Israëlieten. Dat was de enige manier hoe God midden dat volk kon wonen. Daarom zei God tegen Mozes dat hij een huis moest maken. Of een plaats moest maken waar God tussen zijn volk kon wonen. En het specifieke plaats waar hij woonde was in of op de ark van het verbond. Het heet het ark van het verbond, amen. Want door in het ark en door in wat er op de ark gebeurt, daar is het verbond tussen de Israëlieten en God bevestigd. Amen. Maar ik wil zeggen, dit is waar ik naartoe wil leiden. Wij hebben veel be beter en sterker verbond. Wij hoeven niet naar Jeruzalem te gaan. Amen. We hoeven niet op een andere plaats te gaan om tot de Heere te naderen. Laten we nog één schriftvers lezen. En ik eindig met dit. Amen. Dat is Johannes 4, vers 20 tot en met 26. En het leest: Onze vaderen hebben op deze berg gaan bidden. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar vrouw: Geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten. Want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is er nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden moet dan hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem: Ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar: Ik ben het die met u spreekt. Amen. Jezus sprak de waarheid. Ze wisten niet wie ze aanbaden en ze hadden zeker de zaligheid niet. De zaligheid was voor en kwam uit de Joden. Zij waren het enige volk dat een middel had om God. Om verzoend te raken met God. Telde de aanwezigheid van God en de plaats van aanbidding. In Jeruzalem stond het huis van God. In Israël stond de ark. Dat was waar God was. Maar wij hebben een ark uit vlees. Amen. We hebben de aanwezigheid van God in onze hart. Wij hebben een verbond, amen, dat meer waard is dan bloed van bokken of geiten of lammen. Maar gekocht, amen, en bevestigd doorin het bloed van Jezus. Amen, dus laten we dankbaar zijn dat we tot God kunnen naderen, dat God, Jezus het zo makkelijk voor ons heeft gemaakt om een relatie met God te hebben. Amen, amen. Ik dank jullie voor het luisteren. En ik eindig met dit. Ik wil dat we allemaal dankbaar zijn tot Jezus voor wat hij heeft gedaan. Amen. En wat hij voor ons betekent. Jezus naam.
Amen, amen. Amen, laten we dankbaar zijn in Jezus' naam. Laten we doen wat broeder Emmanuel ons vraagt te doen na het horen van deze woorden en deze Bijbelstudie. Vader, we danken u, Heer. Halleluja. Ik weet niet waar je zit. Misschien zit je in je living, in je slaapkamer, in je bureau. Ik weet niet waar je zit met je laptop. Maar neem even het moment om de Heer te danken voor zijn offer. Dank u dat het voorhangsel is gescheurd, Heer. dat u van ons hield, Heer. U bent gekomen als een levend tabernakel van vlees en bloed, Heer Jezus. U bent gekomen, Heer, om het voorhangsel, de sluier, door het midden te scheuren, Heer, zodat al diegenen die in Christus worden bevonden, vrijelijk toegang hebben, Heer Jezus. Halleluja. Stoutmoedig de toegang kunnen krijgen, Heer, tot de almachtige, heilige God. Oh, we danken Jezus dat u het beste offer is, Heer Jezus. Dat we kunnen binnenkomen, Heer, in uw aanwezigheid, Heer. Zonder bang te zijn, Heer. Want uw offer is groot, uw offer is goed en het is het enigste. U bent de enigste bemiddelaar, Vader. Halleluja. Die nodig is, Heer. Niemand anders, geen enkele andere. Geen Mozes of Maria of hoge priesters, Heer Jezus. U bent de enige, Heer. We danken u daarvoor, Heer. En we geven u eer en glorie. In Jezus' naam. Amen. Amen. Prijs de Heer. Het voorhangsel is gescheurd. Amen. Het is gescheurd. Jezus zei het, er komt een dag en de dag is gekomen dat je niet meer naar Jeruzalem moet gaan of naar Samaria of eenerst welke berg of eenerst welke tempel. Maar dat al diegenen die God wil aanbidden dit moeten doen in geest en in waarheid. Amen. Als je hem aanbidt, doe het in geest en in waarheid. In zijn wonderlijke naam. Amen. God zegen, broeders en zusters. Ik hoop u allen te zien. Op zondag. Ik wens u nog een prettige avond. Tot de volgende.
Zeggen.
Dag
Tot
Emmanuel.
zondag,
Bedankt
tot in de
Emmanuel.
avond. Goedenavond, iedereen.
Dag,
Bye.
dag. Lea, dag. Dag Lea. Dag.